hoop dat u zich vanavond niet laat afschrikken door het stuk dat we met elkaar gelezen hebben. 2 Petrus hoofdstuk 2. Want hiermee begint eigenlijk het hoofdonderwerp dat de rest van deze brief in beslag neemt. En het onderwijs gaat hoofdzakelijk over de dwaalleraars, hebben we gelezen. Nu, als je het zo leest in één ruk door tot aan het einde, lijkt het wel één lange windvlaag van veroordelingen aan het adres van die dwaalleraars. En ik kan me zo voorstellen, als je dat leest voor jezelf thuis, als je door de Bijbel leest, dat je zegt van, in godsnaam, Heer, wat moet ik daar nu mee aanvangen? Wat kan ik daaruit leren? Nu, laat het duidelijk zijn, dit is inderdaad niet te miskennen, een moeilijk gedeelte. Maar, ik wil er meteen bij zeggen, er zijn veel details in die moeilijk te verklaren zijn, of zelfs niet op een goede manier degelijk te verklaren zijn. Maar al die details nemen niet weg dat wij de essentie, de kern, wat Petrus ons wil leren in dit gedeelte, kunnen begrijpen. De argumenten die Petrus geeft, waar hij naartoe wil, wat hij ons wil onderwijzen, is glashelder duidelijk in dit gedeelte. Alle zaken waar er twijfels of discussie over bestaan, zijn details die niet afdoen aan de kern van de ganse boodschap. Dus bij deze ga ik ook die vele valkuilen omzeilen, ga ik daar niet te veel aandacht aan geven over wat de mogelijke uitleggingen zijn, omdat in verschillende gevallen er geen duidelijkheid gewoon is en er geen goede uitleg is, zo simpel is het. Dus daar moeten we niet onze tijd aan verspillen. Maar ik merk me al te vaak ook bij discussies op het internet en zo over bijbelgedeelten, dan kiest men er altijd de bijbelgedeelte uit waar heel veel discussie over bestaat en geen enkele eensgezindheid. En aan het eind van het verhaal heeft er niemand iets aan. Men denkt nuttig bezig te zijn met de dingen van God, maar eigenlijk komt men geen stap verder en geen stap dichter bij God en heeft het geen enkele invloed in ons geloofsleven. En van die valkuilen moeten we ons ver weghouden. We moeten ons richten op wat we wel kunnen leren in dit gedeelte. En dat is heel duidelijk in dit stukje. Wat u misschien zal verbazen, is dat we dit gedeelte sowieso, dat is niet verbazingwekkend, in twee delen kunnen opdelen. En misschien ziet u wel ergens de scheiding. Het eerste deel begint dus in vers 1 en eindigt in vers 10. In het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte begint met vers 10b, dus met de woorden vermetel, aanmatigen, schromend. Schromen zijn niet de heerlijkheid in te lasteren. Daar begint het tweede gedeelte in dit stuk en het gaat zo door tot aan het einde van het hoofdstuk in vers 22. Vanavond wil ik mij enkel bezighouden met het eerste gedeelte van vers 1 tot en met vers 10a, het eerste gedeelte van vers 10 dus. En dat is het gemakkelijkste stuk van hoofdstuk 2, zo geloof ik toch. En we zullen zien dat er in dit gedeelte een bijzondere geruststelling is voor Gods volk. Zo heb ik het ook genoemd, dit stukje. Een geruststelling voor Gods volk. Want, nogmaals, om goed te kunnen begrijpen waarover de apostel Petrus schrijft en wat de reden is van zijn schrijven, moet je goed het achterliggende probleem kennen. Achterliggende probleem in zichzelf is niet die dwaalleraars. Nee, die dwaalleraars hebben, zeg maar, hun invloed gekregen doordat het christelijk getuigenis in die overgangsfase, waar ik het al op gewezen heb, die overgangsfase tussen, ja, het moment dat de apostelen één voor één verdwijnen, zeg maar, en de gemeente in een toestand komt dat ze verder moeten zonder het directe werk van de apostelen onder hen, in die overgangsfase is het voor de gemeente, zeg maar, heel moeilijk. Omdat in die momenten, en dat vind je eigenlijk al bijna in alle brieven, de christenen in die dagen eigenlijk een beetje, zeg maar, teleurgesteld waren. Er was enige opschudding onder hen, omdat de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid uitbleef. bijna in alle gemeentes waarvan we brieven hebben, vinden we dat er in dat opzicht, zeg maar, verkeerde opvattingen en ideeën zijn. En je moet je dat ook een beetje voorstellen. Deze mensen geloofden dat de Heer Jezus de overwinnaar is van de dood. Dat hij de macht van de zonde en de dood heeft overwonnen. De eerste generatie christenen is daardoor bijzonder onder de indruk en ze zien uit naar de dag dat de Heer Jezus komt om orde op zaken te stellen, om oordeel te brengen, rechtvaardigheid te brengen en een nieuwe schepping te realiseren. Daar zien ze naar uit. En daar hebben we de vorige keer ook over gedacht. Het koningschap van de Heer Jezus, zijn komst in oordeel en zegen, vernieuwing en herstel staat voor hen heer centraal. Hun christendom is geen christendom van het hier en het nu. En ik wandel met Jezus aan mijn zij, hij en mij. Maar hun christen overtuiging is het uitzien naar een nieuwe wereld. Naar het moment dat Jezus Christus komt om alles te herstellen en te vernieuwen. Dat was hun oogpunt. En dat gaf dan juist de kracht om door de moeilijkheden van dit leven te gaan. Omdat ze wisten dat dit leven niet alles was. Dat er iets veel beters was dat hen te wachten stond dat de Heer voor hen had bereid. Nu, moet je je zo voorstellen. En mensen komen tot geloof. En families komen misschien tot geloof. En zo samen beleiden ze de Heer. Te midden van een wereld die heel anders denkt. En heel andere overtuigingen heeft. En dan sterft hun man ouder. En hij sterft en ook de buurman sterft. En beide worden ze op dezelfde dag begraven. En zie je twee mensen liggen. Eén iemand die daar ligt, van die twee, gelooft dat Jezus Christus gestorven is voor zijn zonden. Dat hij de macht van de dood heeft overwonnen. Maar hij ligt daarnaast iemand die er absoluut niet van overtuigd is. En er is wezenlijk geen verschil. Jezus, zijn overwinning blijft uit. En daar hadden die eerste christenen het heel moeilijk mee. Daar hadden ze problemen mee, dat uiteindelijk er direct tastbaar geen duidelijk ingrijpen van God was, geen direct bewijs in dit leven hier en nu, dat zij aan de juiste zijde stonden, dat zij de overwinnaars waren, want ook zij leken te sterven, net als iedereen. Ook zij hingen door moeite en miserie en uiterlijk gezien was er geen enkel onderscheid tussen hen, wat dat die dingen betrof, met de andere mensen rondom hen, die niet geloofden. Dus het kostte hen heel veel moeite om in zo'n goddeloze maatschappij trouw te blijven aan hun overtuiging. Ze hadden enorm veel weerstand, ze werden vervolgd, en je kan je zo voorstellen dat naarmate de jaren vorderden en de komst van de Heer Jezus uitbleef, misschien de volgende generatie aankwam, en die eerste generatie week dat christenen hierdoor wel moedeloos werden en het moeilijk hadden, omdat de komst van de Heer Jezus op zich bleef wachten. Dus dat is de achtergrond die we zeker niet mogen vergeten en duidelijk voor de aandacht hebben als we dit lezen, want anders zullen veel argumenten hier niet zo direct voor ons zinvol zijn. Ze waren dus uitziende naar die grote overwinning van de Heer Jezus, dat hij zou tonen dat hij heerste over de dood, dat hij de macht van de zonde en het kwaad voorgoed had overwonnen. Ze zagen er naar uit, naar die wederkomst. Nu, om het stukje dat we gelezen hebben, althans de eerste paragraaf, vers 1, tot en met vers 10 aan goed te begrijpen, wil ik er eerst eens overgaan in vogelvlucht. Zodanig dat we de hoofdpunten zien. En dat we, zeg maar, de valkuilen veel beter kunnen ontwijken. Ik denk dat het belangrijk is, ook voor de broers hier die op tijd en stond dus iets willen voorbereiden uit het woord van God, om te zoeken naar de hoofdpunten in een bepaald gedeelte. En je zoekt wat dat de hoofdboodschap is, wat de apostel in dit geval wil zeggen. En als eerste is het goed om te zien dat de apostel Paulus hier in dit stuk de achterliggende vragen beantwoordt die, zeg maar, opkwamen bij de mensen. En de achterliggende vragen hier zijn in dat geval, er zijn dus blijkbaar dwaalleraars, valse leraars al actief. En de vraag is, waarom laat de Heere God in Gods naam die dwaalleraars zomaar verder doen te midden van de christenen? Hoe kan het dat zij die zo'n grote impact en zo'n grote invloed hebben, want we hebben gelezen dat velen hen achterna zullen gaan, hoe kan het dat de Heer dat zomaar onder zijn volk toestaat? Daar vinden we hier een antwoord op in dit stukje. En ook op de vraag van, hoe kan het werk van de Heere God onder die getrouwen blijven bestendig verder gaan, ook in de komende generaties? Hoe kan Gods volk onbesmet bewaard blijven, te midden van zoveel verdorvenheid? Want we zien dat deze mensen losbandigheid promoten onder de christenen. En velen volgen hen na. Dus als die losbandigheid toeneemt, hoe kan eigenlijk Gods werk onder die getrouwen verder gaan? Hoe kan de gemeente van God dit overleven? Waarom oordeelt God deze mensen niet? Dat zijn de achterliggende vragen die hier in dit stuk, zeg maar, beantwoord worden. Nu, eerste reeks van vragen. En waarom doet God niks aan dat probleem van die dwaalleraars? Hoe kan God zomaar die invloed toestaan dat ze zoveel macht hebben onder de mensen? Wel, het antwoord vinden we meteen in vers 1 en vers 3. Daar maakt de apostel duidelijk dat wat deze mensen te wachten staat, een spoedig verderf is dat ze over zich brengen. Met andere woorden, God zal inbrengen en zal optreden. En ten tweede vinden we dat er nadrukkelijk staat in vers 3, dat het oordeel niet rust en dat hun verderf niet sluimert. En dat is net wat die dwaalleraars wel voorhielden van, ach, het oordeel van God, dat komt er helemaal niet. Kijk eens, in hoofdstuk 3 zullen we dat zien, van sinds het begin van de schepping, wat is er uiteindelijk veranderd? De wereld is nog altijd dezelfde. God heeft niet ingegrepen en hij zal niet ingrijpen. En de apostel gebruikt hier de bewoording die we eigenlijk ook een beetje ontdekten. Weet je wel, in die confrontatie met Elia op de berg, met die valse profeten. Wie is de ware God? Dan roepen die valse profeten naar een God. En wat zegt Elia? Antwoordt hij niet? Is hij misschien aan het slapen? Of is hij misschien op reis? Wel, met deze bewoording zegt de apostel Petrus dat het verderf, het oordeel voor deze mensen niet rust. En dat het verderf, hun verderf niet sluimert. Sluimeren ken je, dat is een toestand van slapen. Met andere woorden, deze dwaalleraars zeiden van, ach, God slaapt. Het verderf sluimert. Met andere woorden, het zal nooit niet komen. Nu hier zien we dat de apostel Petrus duidelijk maakt dat die dwaalleraars een spoedig verderf over zichzelf zullen brengen, want het oordeel rust niet en het verderf sluimert niet. God laat niet op zich wachten. Ja, dat is voor ons misschien een vreemde gedachte, maar toch vind je het ook in de psalmen, dat er in de psalmen opgeroepen wordt van, Heer God, sta op, waak op, terwille van de vijanden. Wordt God opgeroepen om op te treden, ja. In sommige momenten van het leven kan het zo zijn, dat we eigenlijk verwachten dat de Heere God optreedt, dat het niet nodig is om te handelen, dat God afwezig lijkt, dat hij blijkbaar niet wakker is in die omstandigheden. En wij vinden dat misschien vreemd, om dat zo te zeggen, we handelen niet bidden, maar de psalmisten hadden daar geen moeite mee om dat zo te bidden. Ze vroegen dat de Heere God zou optreden, dat hij zou handelen, dat hij niet langer zou sluimeren, maar optreden. En hier zien we dat uiteindelijk bij de Heere God uitstel van oordeel, hè, want het laat op zich wachten, geen afstel betekent. Het zal komen en het zal spoedig komen, hebben we gelezen. Een spoedig verderf. Nu, spoedig betekent niet wat wij verstaan onder spoedig. Want als wij horen dat het spoedig komt, het verderf, dan betekent het dat het niet lang meer zal duren. Maar dat betekent het in, zeg maar, de opvatting van de apostel Petrus niet. Spoedig betekent hier dat dit oordeel onafwendbaar is, dat het vast en zeker komt. Dat is de bedoeling van de woorden hier. Niet dat het snel komt, maar dat het vast en zeker komt, dat het onafwendbaar, onherroepelijk is. Zoals we dat ook zien bij Noach. Het oordeel van God kwam er. Het was onafwendbaar. En ik denk, als er gesproken wordt over de prediking van Noach, dan gaan we ook bij stilstaan, dat Noach niet zozeer op de kansel stond en predikte, maar dat Noach, elke keer dat er iemand langskwam en zei van, beste Noach, ben je hiermee bezig? Ik zie dat je hier al 10 jaar bezig bent met iets. Wat is eigenlijk de opzet van uw plan? Dat Noach wel degelijk duidelijk maakte van, ik verwacht Gods oordeel, waar niet aan valt te ontkomen. Tenzij. En dat hij dus in dat opzicht heel duidelijk predikte dat het oordeel van God onafwendbaar was. Dus dat is ook wat we hier vinden. Dus God zal ingrijpen. Dat staat vast. Dat is onveranderlijk. En hoe onveranderlijk dit is, zal ook blijken uit de voorbeelden die straks gegeven worden, maar daar meer over. Het antwoord op de andere vragen die ik stelde, in de zin van, hoe kan Gods werk onder de getrouwen van God blijven verder gaan? Hoe kan Gods volk onbesmet en bewaard blijven? De antwoorden op die vragen vinden we in vers 5 bijvoorbeeld, met een heel bijzonder werkwoord, dat zegt dat de Heere God Noach heeft behoed, bewaard, met andere woorden, beschermd. En hij heeft Lot in vers 7, met andere woorden, hier krijgen we aan de hand van het voorbeeld van Noach en Lot een duidelijk onderwijs van de apostel Petrus, dat de Heere God ons zal beschermen te midden van deze verzoekingen die komen, en dat hij ons zal redden op de laatste dag van het oordeel. En dat is ook de eindconclusie die Petrus maakt aan het eind van de voorbeelden die hij aangeeft in vers 9. Dat is de eindconclusie. Dan weet de Heer, Godvrezenden uit de verzoeking, te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. Zie je, die zaken staan duidelijk vast. Hoe zal de Heere uiteindelijk ervoor zorgen dat het christelijk getuigenis niet helemaal verontreinigd en bezoedeld wordt en kapot gemaakt wordt door die dwaalleraars? Hoe zal hij het doen? Doordat gij, zoals gij bewezen heeft in het verleden, een gelovig overblijfsel weet te bewaren te midden van die omstandigheden, waar uiteindelijk Noach een voorbeeld van is. Noach werd bewaard te midden van die moeilijke omstandigheden. En dat gij net zoals gij Lot geeft, bevrijdt uit het oordeel, zo ook de rechtvaardigen zal bevrijden uit het komende oordeel dat onafwendbaar is. Dus zie je, dat is hier wat we nadrukkelijk vinden. Dat zijn de hoofdlessen uit dit stukje. En dan vinden we in vers 9b en vers 10 nogmaals dat die onruststokers, die die dwaalleraars zijn, niet zullen ontkomen, niet zullen ontsnappen aan het strenge oordeel van de Heere God. En volgevlucht is dat, zeg maar, samengevat wat we hier in dit stuk vinden. En als we wat meer in detail treden en gaan nadenken over de eerste 3 versen, ja, van het stukje, daar vinden we 1 lange zin. En daar is het belangrijk om ook te leren zien wat het hoofdonderwijs is van de apostel Petrus. Ik lees het nogmaals om er uw aandacht bij te vestigen. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke secten heimelijk zullen invoeren en de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Het oordeel rust niet voor hen van oudsher en een verderf sluimert niet. Tot daar. Dat is eigenlijk de inleidende woorden van dit gedeelte die een beknopte karakterschets geven van die dwaalleraars. In het tweede gedeelte van dit stuk zal de apostel daar dieper op ingaan en meer over zeggen. Maar hier geeft hij met enkele pennenstreken, zeg maar, een korte beschrijving en karakterschets van deze dwaalleraars. U moet er eens op letten, dat is even terzijde om u daarbij te helpen. U moet er eens op letten, maar als er in het Nieuwe Testament gesproken wordt over dwaalleraars en over dwaalleer, is het nooit niet echt duidelijk vast te pinnen wat voor dwaalleer deze mensen eigenlijk brengen. En als je ze moet plaatsen in de geschiedenis van, kijk, in de dagen van Paulus of in de dagen van Johannes, waren het deze of deze mensen, dat was deze of deze groep, is dat onmogelijk. Op geen enkel punt kan je dat in het Nieuwe Testament. Misschien vind je dat een beetje vreemd, maar dat is juist de wijsheid van God. Want stel dat we dat zouden kunnen. Stel dat we perfect zouden kunnen zeggen van, kijk, dat is die groep in die dagen. Weet je wat het gevolg zou zijn? Dat we automatisch zeggen, ja, maar die mensen leven niet meer in onze dagen. Wij hebben geen last van die groepering. En we zouden er geen rekening mee houden. We zouden er weinig acht op geven. Maar we vinden juist dat God in zijn wijsheid ervoor zorgt dat zijn dienstknechten een ruwe pennenstreken ons vertellen wie die dwaalleraars zijn, omdat uiteindelijk die dwaalleraars van alle tijden zijn. Want, zo lezen we, er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Met andere woorden, kijk, Petrus, zijn aanknopingspunt bij het vorige deel is heel duidelijk. Daar had hij het over de profeten en over de boodschap van de profeten en hoe hij het profetische woord, nu dat hij het getuigenis van God heeft gehoord, wanneer hij de verheerlijking van de Heer Jezus ziet op de berg, des te vaster heeft. Omdat het woord van God tot hem kwam in de vorm van wat God gesproken had door zijn profeten van weleer. Door de mond van David en door de mond van Jesaja. Heb je gezien, dit is mijn veelgeliefde zoon en hem heb ik al mijn welbehagen. Die openbaring van de Heer Jezus in heerlijkheid zorgde ervoor, zegt Petrus, dat het profetische woord voor ons des te belangrijker is. Want al wie dat Jezus is, wie dat hij is, wat hij heeft volbracht, dat vinden we allemaal volledig terug bij de profeten van het Oude Testament. Zij hebben vooruitgezien op de komst van de Heer Jezus Christus en zij hebben vooraf gezegd de betekenis en de waarde van wat hij zou doen. Het is niet Jezus Christus zelf die dat verklaard heeft. Nee, Jezus Christus zelf wandelde met zijn discipelen door de profeten, door de schriften van Mozes en toonde de ware toedracht van zijn komst, van zijn persoon en wat hij ging volbrengen op het kruis van Golgotha. De profeten hadden dit duidelijk gemaakt. En nu hebben wij dit profetische woord des te vaster. Het is des te belangrijker voor ons. Het profetische woord van het Oude Testament is een christelijk boek geworden, sedert de komst van de Heer Jezus Christus. Het vertelt ons alles over de Heer Jezus. Nu zegt hij, net zoals er de ware profeten van God waren in het ondergods volk, onder Gods oude verbondsvolk, waren er ook valse profeten, zo zal het ook zijn onder Gods nieuwe verbondsvolk, om dat onderscheid te maken, daar zullen de apostelen zijn. En de apostelen en profeten, met andere woorden, apostelen zetten het getuigenis van de profeten van het Oude Testament verder. Zij prediken dezelfde boodschap, hebben we gezien de vorige maal. Maar ook zij zullen tegenstand krijgen, net zoals de profeten van het Oude Testament tegenstand kregen van valse profeten, zo zullen de apostelen van het Nieuwe Testament ook tegenstand krijgen van valse leraars. Zo vinden we hier. En dat is een eerste belangrijk gegeven in die eerste drie versen. Twee dingen, geloof ik, wil de apostel Petrus ons hier onderwijzen en van verzekeren. Het eerste is dat we hier kunnen zien dat er altijd, maar ook altijd, valse leraars zullen gevonden worden onder het christelijk getuigenis. De aanwezigheid van dwaalleraars is onvermijdelijk. Dat vinden we hier nadrukkelijk. Ze zullen er zijn. Altijd. In andere woorden, als we merken dat er dwaalleraars actief zijn, dan moeten we dan mee niet denken dat dat het grote bewijs is dat de kerk, de gemeente, afvallig geworden is. Ze zijn er altijd geweest en ze zullen er altijd zijn. Ze zijn geen bewijs dat de Heere God zijn gemeente, zeg maar, in de steek gelaten heeft. Zij zijn er. En hij houdt er de controle over. Hij heeft er zijn bedoelingen mee. Dat is misschien vreemd voor ons, maar het is wel wat Petrus hier leert. Ze zijn er. Ook nu. Ze zijn er altijd geweest. En ze zullen er zijn tot op de komst van de Heer Jezus Christus. Dat is één. Het tweede wat we nadrukkelijk kunnen leren in deze eerste drie versen is, ik heb nu het eerst alles gezegd, misschien als je dat nu opnieuw leest, merk je ook dat dit een heel belangrijk gegeven is. We moeten leren zien dat de apostel Petrus ons dingen onderwijst, hoofdpunten, en daarna een aantal bijzaken vertaalt. Je moet leren hoofdzaak van bijzaak onderscheiden. Als Marion een brief schrijft aan Serge, waarin hij duidelijk maakt dat hij gaat vertrekken op reis, en terloops ook nog zegt dat hij een nieuwe koffer heeft gekocht, en later Mario erop terugkomt van, zeg, heb je me een brief gelezen? Ja, ik heb gelezen dat je een nieuwe koffer gekocht hebt. Ja, maar zal Mario zeggen, dat was niet de bedoeling van mijn brief. Mijn bedoeling was om aan jou duidelijk te maken dat ik op reis ging gaan. En dat ik daarvoor een nieuwe koffer heb gekocht, is maar een detail. Dus ook zo in de geschriften van de apostelen moeten we leren zien wat is hoofdzaak en wat is bijzaak. Ik geloof dat de eerste hoofdzaak in dit stukje is dat er altijd valse leraars zullen zijn onder Gods volk. Dat is onvermijdelijk. Ze zullen er altijd zijn. En het tweede wat we nadrukkelijk vinden, wil ik eventjes aan u overlaten. Wat zou het tweede belangrijke zijn dat we lezen in dit stukje? Dus vanaf vers 1 tot en met vers 3. De navolger. Lees eens nog eens goed. Kijk eens naar, probeer nog eens opnieuw te lezen. Dus er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen en spoedig verderf over zichzelf brengen. Punt. Dus met andere woorden, wat erop volgt is nadere verklaring, nadere toelichting van het feit dat er altijd dwaalleraars zullen zijn. En zo vinden we ook in het volgende. En velen zullen hun losbandigheden navolgen. En om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Allemaal toelichting bij het feit dat er velen zullen hen navolgen. Dus die profeten, die valse leraars, valse leraars, zullen er altijd zijn en ze zullen altijd en overal veel navolging hebben. Belangrijk om dat te zien. Dat is in hoofdzak wat apostel Petrus ons hier in die eerste drie versjes wil leren. En dat zien we ook in het Oude Testament. We maken een kleine tocht door 1 en 2 koningen. We hebben profeten gezien als Elia en een Micha. Elia stond er helemaal alleen voor op de Karmel. Helemaal alleen. Tegen 500 profeten van de Baal. En wat vonden we? Dat een andere man Gods tegenkwam, profeet Micha. Er waren zoveel profeten die aan het hof van de koning duidelijk maakten van, zo spreekt de Heere. En je zal een grote overwinning behalen. De man met zijn ijzeren hoorn stond daar, trappel, trappel, trappel. Grote demonstratie. Maar er was één man die zei nee. En die ene man kreeg heel veel tegenstand. Iedereen was fan van de man met de ijzeren hoorns. En iedereen hoorde graag wat hij te vertellen had. En al die andere dwaalprofeten. Maar die ene man stond er helemaal alleen voor. En zo is het vaak in de geschiedenis van Gods volk, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament, dat die dwaalleraars veel meer aanhang hebben dan de ware dienaren van God. Dat is gewoon realiteit. En dat was vroeger zo, en dat is nu net even zo. Het probleem is gewoon dat wij christenen vaak in een soort illusie wereld leven. We spreken over de laatste dagen als iets nog ver toekomstig. En de christenen kunnen heel veel praten over de laatste dagen en wat er in de laatste dagen zal gebeuren. Maar de christenen van het eerste uur geloofden wel degelijk dat ze leefden in die laatste dagen. En ik zal ook tonen vanavond waarom. Onder andere omwille van die valse leraars. Want Petrus zegt dat hier niet zomaar uit zijn duim. Hij spreekt hier in de toekomstige zin om de heel eenvoudige reden dat hij je de woorden citeert van wie hij het geleerd heeft. En van wie zou hij het gehoord hebben dat er vele valse profeten en valse leraars zouden opstaan? Wie had dat nadrukkelijk gezegd?
De Heer Jezus Christus.
In Matteüs hoofdstuk 24. Maar wij christenen lezen Matteüs hoofdstuk 24 en zien het hoofdzakelijk als een ontwikkeling van wat er in de laatste dagen zal gebeuren, direct voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus. Maar Matteüs 24 vertelt wat er zal gebeuren vanaf het moment, zeg maar, dat het christelijk getuigenis ontstaat tot op de wederkomst van de Heer. Het spreekt over de hele periode. En daar spreekt de Heer Jezus, en gaan we straks ook nog zien, meerdere malen dat er valse profeten zullen opstaan, dwaalleraars zullen opstaan. Ja? Dus het is belangrijk om dat te zien. Als christenen spreken over de laatste dagen, dan spreken ze over iets dat nog veraf is. En als ze spreken over de toestand van de gemeentes in de begintijd, dan kunnen ze met smaak vertellen over en spreken over allerhande verkeerde opvattingen die er waren, allerhande zaken die er aan de hand waren in die gemeentes, wanneer dat ze bijbelstudie hebben over die brieven. Maar dan gaan ze langs de ene kant zeggen in de bidstand van God, konden maar terugkeren naar de begintijd van de gemeente. Alsof dat allemaal pees en vree was. Maar het was net zoveel ellende wat er nu was. Net zoveel problemen als dat er nu zijn. En ze lezen over die dwaalleraars en over dit en over dat. Maar vraag hen nu van, is dat ook concreet iets wat je nu ziet? Nee, want dan mag je niks verkeerd zeggen over niemand, want er is een wereld van verschil tussen de wereld waarin christenen leven als ze de Bijbel lezen en Bijbelstudie hebben onder elkaar, dan het leven van elke dag. Ze praten over die dingen alsof het verleden achter hen ligt. En ze praten over de toekomst, over de laatste dingen, over de laatste dagen, als iets er nog heel ver af is. En ze leven zo ergens tussenin in een vacuüm, zeker dan? Of stel ik mij dat voor? Of zie ik je dat helemaal verkeerd? Kan je mij een beetje volgen in wat ik probeer duidelijk te maken? Maar voor de apostelen en ook de eerste christenen was dit de realiteit. Zij leefden in de laatste dagen. Ze waren daar werkelijk van bewust. En het was geen ideale gemeente in de begintijd. Ze hadden net zoveel problemen als wij die kennen. En misschien zelfs in sommige gevallen nog veel meer. Dus het was niet allemaal pees en vree. Absoluut niet. Ze hadden ook hun beproevingen en hun zorgen. Ja? Dus die twee hoofdpunten leren we absoluut in deze eerste verse. Dat er altijd dwaalleraars in de gemeente zullen zijn, onvermijdelijk, en dat deze mensen zeer veel aanhang zullen hebben onder de beleidende christenen. Nu, die beknopte karakterschets, laten we daar eens een moment bij stilstaan. Want Petrus wil ons eigenlijk in een heel korte beschrijving, een beknopte beschrijving, zeg maar ernstig wakker schudden, bewust maken van het dreigende gevaar van deze valse leraars die actief zijn. En dan kunnen we heel kort over die 8 punten, geloof ik toch, die erin opgesloten zijn, met elkaar, ja, zeg maar, doorheen wandelen. Er staat er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. En dan volgt de eerste beschrijving, die verderfelijke sekten is er vertaald bij ons. Maar ik zou opteren dat je dat invult, die verderfelijke opvattingen heimelijk zullen invoeren. Die opvattingen kunnen ervoor zorgen dat er scheidingen ontstaan, dat er sectevorming ontstaat. Maar het gaat hier vooral om het feit dat de leer die zij brengen, de opvattingen die zij leren onder de christenen, verderfelijk zijn. En het eerste wat ik wil zeggen hierover is dat zij het heimelijk zullen doen. Ja, ze zullen die verderfelijke opvattingen heimelijk invoeren. Met andere woorden, deze mensen infiltreren onder de christenen en eigenlijk, ja, ze weerstaan niet de apostelen en de leer van de apostelen openlijk. Dat doen ze niet, maar ze weten wel dat dat op zich geen zin heeft. Ja? Als je wil mensen op je hand krijgen, dan moet je niet openlijk ze gaan tegenspreken waar ze op dat moment op vertrouwen en in geloven. Hè? Sergius is een verkoper. En een verkoper weet maar al te goed dat wanneer een van zijn klanten tevreden is van zijn product, dat je niet moet zeggen, meneer, je hebt een slecht product. Ik heb iets dat veel beter is. Dat is een slechte verkoper die dat doet. Je zou zeggen, meneer, ja, ik kan begrijpen dat je heel tevreden bent van je product. Ik kan dat begrijpen dat je daar goed mee bent. Maar weet je, ik geloof dat er nog iets is dat nog beter is dan dat. En dat is ook wat deze dwaaleraars heimelijk doen. Ze gaan niet openlijk de leer van de apostelen aanvechten, maar ze gaan, zeg maar, het op een funeste manier gaan doen. Ze laten niet in hun kaarten kijken, doordat ze, zeg maar, meteen duidelijk maken waarin dat hun leer van die van de apostelen verschilt. Nee, ze doen het heel bedekt en op een subtiele manier willen ze, zeg maar, de gelovigen nog verder leiden als tot op het punt waar ze gekomen zijn. Dat is gemakkelijk als mensen ontevreden zijn, eigenlijk een beetje teleurgesteld zijn, dat je daarop inpikt en van ja, ik weet het, ik kan bereid met teleurgesteld ben, maar weet je dat komt? Ik geloof dat ik je kan verder helpen. Dan zijn mensen direct bereid om te luisteren. Ik denk dat er nog iets ontbreekt in je geloofsleven. Ja, wat je geleerd hebt is heel goed en je bent goed op weg, maar zie je hoe dat in zijn werk gaat? Deze mensen gaan dus heimelijk te werk. En het lijkt allemaal heel onschuldig op zich. Het zijn heel vriendelijke mensen. Meestal zijn dwaaleraars zeer amabele mensen. Waar iedereen direct zegt van, maai, dat is een joviale vent. Dat is iemand dat je direct voelt van, nee, om het in onze tijd te zeggen, ik voel me daar echt goed bij die man. Of, ja, ik voel me daar op mijn gemak mee. Het voelt goed aan als ik met hem spreek. Deze mensen zijn dus heel sluw in hun aanpak. Maar wat we hier leren is dat de uitkomst van hun opvattingen vernietigend is. Het zijn verderfelijke opvattingen. Het verderf is, met andere woorden, wat is in de Bijbel het verderf? Hun einde is het verderf. Of de hel. Ja, ik weet niet graag dat woord in de mond neemt. Einde is de hel. Met andere woorden, de uitkomst van hun leer is vernietigend, doordat de uitkomst van hun leer leidt en mensen brengt naar de hel. Een leraar moet in zijn bediening onder Gods volk iemand zijn die stichtende, opbouwende arbeid verricht. Let wel, rode lamp, stichtend en opbouwend, wil niet zeggen hier, wat dat zoveel mensen hebben van, ik kan in de preek is niet zo opbouwend. Dat bedoelen ze mee, ja, ik ben er niet zo op, ik heb er geen zo goed gevoel bij. Ja, ik ben eigenlijk een beetje depri van geworden. Ja, maar het kan best in de eerste een beetje depri worden voordat je kan uiteindelijk beter worden, dus dat is niet wat er bedoeld wordt. Opbouwend is dat de gemeente erdoor groeit, erdoor versterkt wordt, erdoor dichter bij God komt. Dat is opbouw. Maar wat deze mensen doen is niet opbouwen, maar ze breken af. Ze richten te gronden. Dus het einde van wat zij doen is uiteindelijk vernietigend. Dat is wat we vinden. De uitkomst van hun leer is vernietigend. Ten derde vinden we dat ze hun meester die hen gekocht heeft, zullen verloochenen. Let op de bewoording. De meester die hen gekocht heeft. Welke verhouding staat er daarin? Als Dorin zegt, Jezus is mijn meester, dan bedoelt ze te zeggen, dan ben ik zijn slaaf. Slaaf-meester verhouding, dat ligt hier heel duidelijk in opgesloten. Ze verloochenen hun meester, met andere woorden, ze belijden dat ze Christus toebehoren, dat hij hun Heer is, maar ze verloochenen hem. Kijk, wij waren allen eertijds slaven, maar de Heer Jezus heeft ons vrijgekocht van de slavernij van de zonde. Daarvoor is hij naar het kruis gegaan, heeft hij de macht van de zonde daar op het kruis van Golgotha teniet gedaan, heeft hij al onze openstaande schuld vereffend door het geven van zichzelf. Nu, hoe verloochenen deze mensen hun meester, doordat zij leven in losbandigheid. Hun levenswandel in losbandigheid, en zo vinden we het ook al verder, en velen zullen hun losbandigheid navolgen, hebben we gelezen in vers 2. We vinden dat het mensen zijn in vers 13, die zwelgpartijen overdag een genot vinden. Ze zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen, als zij bij u brassen. Het zijn serieuze bon vivants, op velerlei vlak. En deze mensen zeggen wel van, Jezus is mijn Heer, maar in hun praktijk verloochenen ze zijn meesterschap, doordat zij datgene waar hij hen van verlost heeft, openlijk navolgen. Ze betonen in hun leven geen slaven van Jezus Christus te zijn, maar slaven van de... Ja, dat is ook wat we nadrukkelijk vinden, als we gelezen hebben in... klein momentje, moet ik juist aan denken. Vers 19. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn. Het verderf dat in deze wereld is, hebben we gezien in hoofdstuk 1, is de zonde die in deze wereld is. Dus als het dat ze zijn slaven van het verderf, dan betekent het dat zij slaven van de zonde zijn. Dus ze beleiden wel, we zijn Jezus Christus is onze Heer, is onze meester, maar hun praktijk, hun levenswandel, laat juist het omgekeerde zien. Dat ze loochenen zijn meesterschap en ze tonen dat zij, dat hun ware meester de zonde is in hun leven. Ja? Dus het zijn mensen die de meester die hen gekocht heeft, verloochenen. Ze loochenen door hun losbandig leven het kruis van Golgotha, maar dat de Heer voor de zonde gestorven is om de macht van de zonde te verbreken. Dat vinden we hier nadrukkelijk. Eigenlijk lasteren ze daarmee het kruis van Golgotha. Dus met andere woorden, hun levensstijl is volledig in tegenspraak met Jezus zijn werk en Jezus zijn onderwijs. En daarom loochenen ze hun meester. Het vierde wat we hier nadrukkelijk vinden, dat hun eindbestemming, net zoals die van hen die hen volgen, de hel is. Een spoedig verderf zullen ze over zichzelf brengen. Met andere woorden, hun eindbestemming staat vast. De weg die zij volgen leidt naar het oordeel en de hel. En dat geldt ook voor iedereen die hun weg volgt. Waarom? Wel, wat zegt de Heer Jezus? Wanneer blinde leidslieden blinde lijden, wat gebeurt er dan? Dan vallen ze beiden in dezelfde gracht. Matthäus 15, vers 14. Dus deze mensen zullen anderen meeslepen in het verderf. Hoewel ze niet geloven dat er een oordeel komt. Zij geloven daar niet in. Maar het is niet dat ze niet in geloven dat dat oordeel niet komt. En zij zullen er zelf niet aan ontkomen. Het is een zekerheid. Wie anderen in het verderf leidt, zal ook zelf in het verderf terechtkomen. We vinden dat ook nadrukkelijk in 1 Korinthe 3 vers 13. Misschien denk je dat niet meteen aan, maar daar staat dezelfde gedachte. Dus dat van die blinde leidslieden vind je in Matthäus 15 vers 14. En hier vind je in 1 Korinthe hoofdstuk 3. In het zestiende vers. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven. Want de tempel van God is heilig en dat bent u. Met andere woorden, deze mensen maken deel uit van het getuigenis van God op aarde. En wie het getuigenis van God op aarde schade aanricht, zal zelf geoordeeld worden. Dat is wat we nadrukkelijk hier in principe vinden en wat we ook zien in de Tweede Petrusbrief. Ja. Zij die het getuigenis van God schade toebrengen en mensen, naïeve, lichtgelovige mensen, op weg zetten naar het verderf. Want dat is het einde van wat ze onderwijzen. Ze kunnen nooit iemand tot behoudenis leiden. Het is belangrijk om te zien. Deze mensen zijn valse leraars. De weg die ze aangeven is een valse weg. Die geen vrijheid schenkt zoals ze beloven. Maar die regelrecht naar de hel leidt. Ja, ik weet, het zijn ernstige dingen. Maar dat is juist nu wat Petrus bij ons wil bereiken. Dat schokeffect. Dat we bewust worden van het gevaar van deze mensen. Nu wat we meteen ook vinden aansluitend, is dat volgende hoofdpunt, dat velen dus hen zullen navolgen. Met andere woorden, hun populariteit zal zeer groot zijn. En dat heeft vooral te maken met het feit dat deze mensen enorm veel beloven. Straks gaan we ook zien, de volgende keer, dat de apostel de vergelijking maakt met wolken, donkere wolken, die veelbelovend laten zien dat er wel regen dreigt te komen. En veel regen. Van, oh, het gaat een beetje lelijk doen, hè. Maar er komt helemaal niets. En zo ook deze mensen. Ze beloven heel veel. En het lijkt alsof ze, ja, zeg maar, veel in een mars hebben. En veel in petto hebben. Maar uiteindelijk is het een lege doos. En daarom, omdat ze zo'n, zeg maar, aantrekkelijke boodschap hebben, zullen vele mensen daarin lopen. En ook, is het niet alleen dat ze veel beloven, maar ze verwachten weinig van de mensen. Ze leggen hen weinig ook op van zaken die de Heere God belangrijk vindt en wil dat bij zijn kinderen zichtbaar wordt. Ja, ze prediken, of beter gezegd, hun leven laat het niet alleen zien dat ze losbandig zijn, maar er komt geen oordeel. En dus hoef je ook niet, jezelf niet in te tomen. Laat je maar gaan. En deze mensen prediken dat ook. Dus ja, wat willen mensen meer? Eerst een aantrekkelijke boodschap horen die veel meer in petto heeft dan wat het evangelie in petto heeft. En dan nog eens te zeggen dat er geen beperkingen zijn, dat je vrijelijk kan zijn wie dat je bent. Laat je maar gaan. Dan is het begrijpelijk dat er heel veel aanhang is voor deze mensen. Dus ze zullen zeer populair zijn. Nu, 2 Timotheus, Paulus, in zijn testament, waarschuwt ons daar ook voor deze mensen. 2 Timotheus hoofdstuk 4. Daar zegt hij in vers 1 voor het verband tegen zijn geliefd kind Timotheus, die actief was als leraar in de gemeente van Efeze onder andere. Ik beduig voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, en zijn verschijning en zijn koninkrijk. Predik het woord, wees paraat, gelegen en ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering. Want, is altijd belangrijk, er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor te laten strelen. En ze zullen het oor van de waarheid afkeren en zich tot de fabels wenden. Is dat niet net hetzelfde wat we hier ook vinden in de 2e Petrusbrief? Mensen willen die fabels. Ze willen zo graag. Ze horen een boodschap die, zeg maar, hun eigen beheer ten voet en daar alle ruimte voor heeft. Ze wensen dat. Mensen worden niet graag restricties opgelegd. En het woord van God is veel te hard. Dat is veel te scherp. Dat is veel te confronterend. Ik wil een boodschap die mij meer steunt en sterkt in wie dat ik ben. En hoe dat ik mij voel. Of dat ik belangrijk vind. Dat is pas opbouwend. Dat is pas aangenaam. Dat brengt mij vooruit en dichter bij God. Begrijp je? Dat is wat deze mensen doen. Van nature is wat dat Gods woord ons wil brengen, niet datgene wat ons menselijk, zoals we van nature zijn, aanspreekt. En dat we zeggen, jij, het woord van God. Absoluut niet. En daarom zijn deze mensen niet, of beter gezegd, kan je met die mensen niet omgaan als geestelijk, dubbelpunt, wederom geboren, maar ze zijn, en zoals Paulus zegt in de Korintiërs, ik kan niet tot jullie spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke mensen. Dus wat wil hij daarmee zeggen? Hij zegt, ik kan niet naar jullie spreken als mensen die wederom geboren zijn, die, zeg maar, al een fundament hebben in Christus, maar ik moet tot jullie spreken als mensen die nog steeds en eigenlijk onbekeerd zijn, vleeselijk zijn. Zo moet ik met jullie omgaan. Ja? Dus deze mensen, vinden we, zijn zeer populair, omdat ze spreken naar de mens van nature, wat de mens van nature aantrekt. Ten zesde vinden we, als we terugkeren naar 2e Petrusbrief, dat wat zij doen ervoor zorgt dat het getuigenis van de gemeente in opspraak wordt gebracht onder de niet-gelovigen. Kijk maar in vers 2. En om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. Zie je dat? De weg van de waarheid. Ik vind het iedere keer zo mooi dat Petrus spreekt over de weg. Hij spreekt over het christendom als de weg. De weg van de gerechtigheid. De weg van de waarheid. En waarom, wat brengt die uitdrukking zo over naar ons? Als we spreken over het christendom, het christelijk geloof, onze christelijke overtuiging als de weg van de waarheid. Wat willen we daarmee zeggen? Welzalig de man die niet wandelt.
Jezus zei, ik ben de weg.
Ja, maar wat wordt er met die weg bedoeld? Waar ligt daar de nadruk op? Als het christendom is een weg dat we wandelen, dat is dat een bepaalde
groei is. Dat er groei is, dat je
ontwikkelt. Ja, maar wat is het christendom? Een aantal dingen die we geloven, of is het een manier van
levenspraktijk?
Ja, een levenspraktijk, een levenswandel. Het christendom is natuurlijk een geloofsgoed dat we koesteren, maar dat vooral zijn uiting moet kennen in een bepaalde levensstijl, een levensweg, een manier van leven. Ja? Om hen dus zal de weg van de waarheid gelasterd worden. Met andere woorden, er zal door deze mensen, door de manier waarop zij het christendom uitdragen, zullen de mensen de weg van Jezus Christus, de weg van de waarheid, lasteren en kwaad spreken. Wat wil dat zeggen? Dat betekent dat deze mensen een ernstige verhindering zijn voor de voortgang van het evangelie. Kijk, en dat is zo. Mensen rondom ons, ze geloven misschien niet in God. En ze willen met God geen rekening houden. Maar ze weten verdraaid, maar heel goed, wat er van een christen verwacht wordt. Ze weten dat maar heel goed. En vaak zien ze veel scherper in dat opzicht dan die mensen die in hun naïviteit en lichtgelovigheid meegesleurd worden met zo'n valse leraar. Zij kunnen vaak veel beter zien, de buitenstaanders, wat er werkelijk aan de hand is, dan die mensen die daar navolgers van geworden zijn. Het lijkt erop alsof die mensen in een bepaalde extase, in een bepaalde verdoving, verdoofd zijn en meegesleept zijn in, zeg maar, in een zekere roes. Maar de buitenstaanders zien dat. En we hebben juist geleerd in de eerste Petrusbrief dat het getuigenis weliswaar zal gelasterd worden. Kijk nog eens in 1 Petrus hoofdstuk 2. Maar wat wordt er gezegd in 1 Petrus hoofdstuk 2? Vers 11 voor het verband. Geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen aanschouwt van de vleeselijke beheerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Zie je het grote verschil? Christenen, of beter gezegd niet-christenen, ongeloven, hebben hun opvattingen en hun mening over christenen. En ze worden daar alleen maar in bevestigd door die dwaalleraars. En net zoals wat je nu ziet, en heel hand die hetsen rondom de Rooms-Katholieke Kerk. En met die, kindermisbruiken, pedofilie die aan het licht komt. Wat zijn de mensen? Het Ossan Gazeit dat dat niet deugt. Het Ossan Gazeit. Die pastors. De rest bespaar ik u. Maar dan heb je dat mensen eigenlijk bevestigd worden in de verkeerde gedachten die ze hebben. Door wat er gebeurt. En dat is wat Petrus ons wel wil waarschuwen. Hij zegt, deze mensen lasteren, zorgen ervoor dat het getuigenis gelasterd wordt. Ze geven het extra voeding. Maar wij moeten ervoor zorgen dat we modelburgers zijn. Dat we voorbeelden zijn in onze maatschappij. Te midden van de situatie waar we geplaatst zijn, zodanig dat we die mensen, die vuile tongen, zeg maar, die de mensen durven hebben, hè, wie heeft er geen last van, dat die vuile tongen eigenlijk de mond gesnoerd worden, door de goede manier waarop wij door het leven gaan. En deze dwaalleraars zorgen net voor het omgekeerde. Ze brengen het getuigenis van de gemeente in opspraak onder de niet-gelovigen. Zevende punt, vinden we, dat zij de mensen uitbuiten, omdat ze gedreven zijn door hebzucht. Dat vinden we natuurlijk in vers 3. En door hebzucht, met verzonnen woorden, zullen zij koopwaar van u maken. Zie je dat? Deze mensen zijn absoluut niet geïnteresseerd in het welzijn van de mensen. Het enige waar ze geïnteresseerd in zijn, is hun eigen portemonnee en hun eigen materialisme. En ik zou ze geen eten willen geven, die vele zogenaamde dienaren van God, die direct al een dienst beginnen of hun samenkomst beginnen met de emmers die rondgaan. En met de overschrijvingsformulieren. Je hebt ze misschien ook al gezien op televisie. De grote mannen met de grote campagnes, meestal gebedsgenezers, en de emmers gaan rond. Daar begint het mee. Hè? Geeft en God zal u zegenen. En zo hebben ze allemaal van die korte flitsen, die ze weliswaar uit Gods woord halen, maar die zijn eigen invulling geven, waarmee dat ze maar één doel hebben, zoveel mogelijk de mensen uitbuiten en er zelf beter van worden. Ze worden gedreven door hebzucht en niet door een verlangen om andere mensen te dienen. Ze hebben niet het welzijn van de gemeente op het oog. En ze aarzelen niet om te profiteren van lichtgelovige en naïeve, brave mensen. En onder de evangelisch christen ook zijn heel veel brave, naïeve mensen. Als je wil, kan je er zo gemakkelijk misbruik van maken. Dan kan je ze heel gemakkelijk centen afhandig maken. Deze mensen schromen zich daarvoor niet en doen het gewoon. Daarom kan je deze mensen herkennen. En ten achtste, als laatste portelstreek die de apostel Petrus geeft, is de kern van wat zij leren, zijn verzinsels van mensen. Onderliggend aan het onderwijs dat zij geven, liggen pure verzinsels. Dat vinden we in vers 3. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Herinnert u dat een van de aantijgingen van de dwaalleraars waren dat de komst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid een verzonnen fabeltje was van de apostelen. Weet je nog? In 1 vers 16. Dan zegt Petrus, want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Zij beschuldigden de apostelen dat ze fabeltjes vertaalden. Ik ga er niet meer over zeggen, ik heb daar vorige keer over gesproken. Maar hier zien we dat Petrus nadrukkelijk de vinger op de wonden legt en duidelijk maakt dat wat deze mensen juist verzinsels van mensen zijn. Ze zijn niet geïnspireerd door de Heere God, ze zijn niet onderwezen in de raad van God, maar ze brengen verzinsels van mensen om hen op een dwaalspoor te brengen. 8 serieuze punten waarmee Petrus, beter gezegd, ons wil alert maken voor het grote gevaar van deze dwaalleraars. Nu, wat heeft Petrus deze woorden vandaan? Daar heb ik al op gewezen ondertussen. En dat is voornamelijk uit wat de Heer Jezus heeft geleerd in de leer, zo wordt het genoemd, over de laatste dingen. Matteüs 24, Matteüs hoofdstuk 24, Matteüs 24 wordt ook genoemd de reden over de laatste dingen. Hè? Dat is de leer van de laatste dingen. Nu, de laatste dingen waren voor de eerste christenen niet de laatste dingen in van iets dat nog ver weg ligt. Dat heb ik al gezegd. Het was voor hen iets dat op dat moment wel degelijk plaatsgreep. En we zien dat de Heer Jezus nadrukkelijk wijst in Matteüs 24. Kijk maar eens in het begin van het gedeelte. In vers 4 zegt de Heer Jezus nadrukkelijk, en Jezus antwoordde en zei tot hen, kijkt u uit dat niemand u misleidt, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, ik ben een gezalfde, dat hoeft hier niet met een hoofdletter te staan, en zij zullen velen misleiden, zie je dat? Dus vele gezalfden, mensen die zich aanmatigen dat ze van Gods wegen aangesteld zijn, profeten, ja, ik heb er zoal één of twee ontmoet die beweerden dat zij een speciale gave hadden, een speciale zalving van God. En dat zij dus de mensen waren waar je moest naar luisteren. Ja. Dat is wat de Heer Jezus hiervoor waarschuwt. Deze mensen dreigen er velen te misleiden. Zij zullen velen misleiden, zegt de Heer Jezus nadrukkelijk hier. En kijk ook maar eens verder in vers 10. En dan zullen velen te val komen en elkaar overleven en elkaar haten. En nog eens, en vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen misleiden. Het is bijna een refrein in de leer van deze laatste dingen. En kijk maar eens in vers 23, vers 24. Als iemand in die tijd dat u zegt, zie hier is de Christus, of zie hier gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en grote tekenen en wonderen geven, om zo mogelijk ook de uitverkorenen te misleiden. Zie ik, van tevoren heb ik het u gezegd. Als zij dan tot u zeggen, zie hij is in de woestijn, gaat er niet heen, zie hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Dus, wat is eigenlijk De hoofdwaarschuwing in dit gedeelte, Matteüs 24, is het gevaar voor misleiding. De vele dwaalleraars, valse profeten, die zullen opstaan. Vanaf het moment dat, zeg maar, de Heer Jezus ten hemel is gevaren, tot op zijn wederkomst, daar eindigt dit stuk, is dit de teneur van wat Jezus onderwijst. Dit grote gevaar. Dus apostel Petrus grijpt dit zomaar niet uit de lucht. Hij baseert wat hij zegt op, of hij leert wat de Heer Jezus nadrukkelijk heeft onderwezen aan hem. Zijn er vragen over? Anders ga ik nog een beetje verder. Ik weet niet wat ondertussen is, want ik heb geen horloge. 9 uur, amai. Blijkbaar ga ik er nog niet geraken. Zijn er vragen over tot nu toe, of is dat een beetje duidelijk, die karakterschets? Dan zien we vanaf vers 4 dat apostel Petrus gaat illustreren uit het handelen van God voorheen in de heilsgeschiedenis dat het oordeel dat aangekondigd is, een feit is. En dat vinden we, dus we lezen aan het eind van vers 3. Het oordeel rust niet voor hen van oudsher en een verderf sluimert niet. Met andere woorden, het oordeel over deze valse leraars komt vast en zeker. En waarom zegt hij dat zo nadrukkelijk? Vers 4, want. En nu vinden we de bewijsvoering. Als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden. Eerste wat we vinden, is dat de apostel Petrus wijst op het feit, en ik ga je niet in detail treden, maar wat zegt hij hier? Blijkbaar zijn er engelen in het verleden die gezondigd hebben. En wat is er gebeurd met die engelen? Daar wil ik nu net even nog niet op ingaan, maar gewoon zien we dat Petrus zegt over die engelen. Die engelen hadden gezondigd, en wat staat er dan? Wat heeft God niet gedaan? Hij heeft hen niet
gespaard. In de afgrond
en overgeleverd aan de ketenen van de donkerheid, om tot het oordeel bewaard te worden. Met andere woorden, wat is er met die engelen gebeurd? Zijn ze al definitief geoordeeld?
Bewaard.
Met andere woorden, als we het in gevangenistermen moeten zeggen, ze zitten in voorlopige hechtenis. En ze wachten op hun proces, op hun definitieve eindoordeel. Ja? Dus als engelen al, die gezondigd hebben, hun oordeel niet ontlopen, hoeveel te meer dan mensen die tegen hun meester, ja, lasteren. Als engelen het al niet ontlopen, hoeveel te meer. Dus het is een heel duidelijke versterking die je wil geven van het feit van wat hij zo van overtuigd is. Laten we maar verder lezen. Straks ga ik een beetje over die details zijn. Maar ik wil dat we, zie je waar ik naartoe wil, ik wil dat we leren lezen wat er werkelijk staat. En dat we ons niet laten verleiden van, wat zijn die engelen hier? En wat is er gebeurd? Het ultieme antwoord is er niet. Dus laten we maar verder gaan en zien wat hij onderwijst.
Dat gaat dus wel over mensen die echt heel bewust weten van dat ze niet goed bezig zijn. Die weten dat ze tegen God ingaan.
In elk geval weten ze wel dat ze tegen de apostelen ingaan. Maar door het feit dat ze tegen de rechtstreekse gezagsdragers van God op aarde, die de apostelen zijn, ingaan, gaan ze tegen de Heer Jezus in. En gaan ze tegen God in. Ze weten wel dat ze mee bezig zijn. Maar of als ze zo uitvoerig bij stilstaan, dan hadden wij dat doen, dat is een andere zaak. Dat is het grote punt. Ze geloven niet dat ze zullen terecht staan voor wat ze doen. Dat is natuurlijk een zeer verregaande conclusie die klopt. Ja, het is een valse God uiteindelijk. Het is niet de God van de schriften die ze navolgen, maar een eigen verzinsel.
Spreuken schrijven zegt dat je een goddeloze, dat is iemand die geen rekening houdt met God. En doet en zegt van, God ziet het niet. En God zal het niet zien en zal het mij ook niet straffen.
Ja. Ze handelen goddeloos. Ze handelen goddeloos, dat is een feit. Maar de dingen zijn niet altijd zo zwart en wit als dat wij die willen voorstellen. Soms is dat een vermenging. Maar ze leven goddeloos en ze handelen goddeloos. Alhoewel dat ze beleiden en dat ze God in hun leven hebben. Maar ze hebben een God. Het is de God van hun eigen en hun eigen begeerte. Dat is hun God. Hun eigen hebzucht. Hun eigen materialisme. Hun eigen genotzucht. Dat is de God die ze dienen. Ja? Oké. Laten we even doorlezen. En als gij de oude wereld, let op de woorden, niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, één van de acht behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Dus met andere woorden, in het verleden heeft God nadrukkelijk laten zien dat hij de goddeloze wereld geoordeeld heeft door de zondvloed die kwam in de dagen van Noach. Hij heeft niet gespaard, hij heeft niet getalmd, maar hij heeft zijn oordeel vast en zeker gebracht. Dat is het volgende wat we vinden. Straks staat stil bij Noach wat er gezegd wordt van Noach. Maar laten we eerst de argumentatie volgen. En als gij de steden, Sodom en Gomorra, tot as verbrandt en tot omkering veroordeelt. Andere woorden, Sodom en Gomorra, oordeel werd aangekondigd en het oordeel kwam. En ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. Met andere woorden, Sodom en Gomorra en ook de zondvloed in de dagen van Noach zijn ook door de Heer Jezus en hier door Petrus worden ze aangehaald als een voorbeeld voor hen die goddeloos leven, dat het oordeel onvermijdelijk is en vast en zeker komt. En als gij de rechtvaardige Lot gered geeft, die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen, want deze rechtvaardige heeft toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige zich door het zien en horen gekweld met hun wetteloze werken, vers 9, dan weet de Heer Gods vrezen uit de verzoeking te redden, en wat staat er dan? Maar onrechtvaardigen te bewaren, voor wat? Tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. Dus met andere woorden, de geschiedenis leert, zegt de apostel Petrus, dat God, wanneer hij het oordeel aankondigt, dat dat oordeel niet uitblijft, maar dat het vast en zeker komt. God sluimert niet. Dat is de les van de geschiedenis. Ja? En de opeenvolging van zaken toont ons dat uiteindelijk de ganse geschiedenis, achterliggende geschiedenis, dit leert. Want Sodom en Gomorra is hier het laatste wat aangehaald wordt. Zondvloed is eraan vooraf gegaan. En dan komen we bij dat oordeel over die engelen, dat wellicht gepaard gegaan is met de zondvloed. Want uiteindelijk Genesis 6, waar je mij naar verwijst, is eigenlijk de directe aanleiding waarom God het oordeel van de zondvloed over de wereld brengt. We denken dat het naar de zonen Gods verwijst van Genesis hoofdstuk 6. Dat is ook de gedachte in de Joodse traditie, dat dit hier het geval is en dat het hierover gaat. Anderen zeggen, nee, dit spreekt hier van de zondeval onder de engelen, waar zeg maar de Satan van het bewijs is dat eens heeft plaatsgegrepen. De gedachten zijn in het opzicht verdeeld. Wie het is en wat er is gebeurd, is helemaal niet belangrijk. Het feit is dat we hier zien dat die engelen hun oordeel niet ontlopen, want ze zitten nu al in voorhechtenis. Hun oordeel staat vast. Wanneer dat God het oordeel over de wereld aankondigt in Noach's dagen, en Noach een prediker wordt van de gerechtigheid, dan zullen de mensen gezegd hebben, Noach, 120 jaar heeft hij eraan gewerkt, stond een hele poos, en zeiden dan van, ja, maar geloof me niet. Maar het kwam. En het kwam zeer snel toen het kwam. Het was heel snel voorbij. Het oordeel. Mensen hadden niet veel tijd om na te denken. De wereld werd weggevaagd in nog geen 40 dagen tijd. Was helemaal geklaard. Sodom en Gomorra is hetzelfde. Oordeel werd aangekondigd door de engelen. Niemand wilde luisteren. Maar het kwam. En er waren maar weinigen die ontkwamen. Zeer weinigen. In de dagen van Sodom en Gomorra en in de dagen van Noach. Dus met andere woorden, wat wil de apostel Petrus ons hier laten zien, is dat het oordeel vast en zeker komt. En dat er door het oordeel heen mensen uitgered worden. Ze worden bewaard doorheen die beproevingen waaraan ze blootgesteld worden. En ze worden uiteindelijk uitgered. Daar is Noach en Lot een voorbeeld van. Nu, misschien zeg je, oké, Noach kan het nog begrijpen. Noach is een man die door de Heere God ook genoemd wordt. Een rechtvaardige. Dat God hem redt. Dat kan ik mij nog in vinden. Ja, het is niet omdat hij rechtvaardig is dat hij door God gered is. Dat staat er niet in het Oude Testament.
Dat hij God gelooft.
Dat staat er ook niet. Waarom is Noach gered? Waarom is Noach ontkomen en alle andere mensen niet?
Wilt u genade gevonden op die God?
Genade gevonden, laten we eens lezen. Ik wou dat we dat toch nog eens heel kort zien hoe de schrift over deze dingen in beginsel spreekt. Genesis hoofdstuk 6. Dus dat van die zonen Gods, laat ik nog even liggen, tenzij dat je mij uitdaagt om erover te praten in de eerste vier versen. Maar ik wil wijzen vooral op vers 5. Toen de Heere zag. Toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde. En al wat de overleggingen van zijn hart voorbrachten ten alle tijde slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mensen op aarde gemaakt had, en het smartte hem in zijn hart. De Heer zeide, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee, het kruipend gedierte en het gevolgde des hemels, want berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. En dan staat er, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dan staat er, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Met andere woorden, we leren dat God aan Noach genade heeft betoond. En de genade die God aan Noach heeft betoond, heeft ertoe geleid dat hij een man is geworden die onder zijn tijdgenoten rechtvaardig en onberispelijk heeft gewandeld. Dat is de volgorde die we hier zien.
Dus eerst genade, dan geloof en dan rechtvaardig verklaard
worden. Ja, rechtvaardig verklaard worden moeten we niet zo ver zoeken als in ons geval. Wij zijn gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. Ja? Maar wat we hier leren is net hetzelfde principe als wat u en ik ervaren hebben. U en ik hebben de genade van God in onze levens ervaren. En het gevolg is nu dat wij mensen zijn geworden die ernaar verlangen en die willen in ons leven onberispelijk en rechtvaardig wandelen, omdat we die genade betoond zijn. Niet omdat we zoveel beter zijn dan onze buurmannen en de mensen rondom ons, maar omdat ons die genade betoond is, verlangen wij niet zo te wandelen. Het is niet dat wij moreel zoveel beter zijn dan de mensen rondom ons, en dat God zegt, oké, ik zal hen genadig zijn. Want dan zouden we leren dat we gered zijn op grond van eigen werken en prestaties. Maar het is God die eerst Noach genade betoont, en het resultaat is dat hij wandelt in gerechtigheid. En dat is ook wat het evangelie in onze levens moet hebben. Dat zal de eindconclusie zijn van de tweede Petrusbrief. Kijk maar eens aan het eind. 2 Petrus hoofdstuk 3. Vers 13. 2 Petrus 3 vers 13. Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, berijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede en houdt de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis. Zie je dat? Onbesmet en onberispelijk. Zoals Noach dan nastreefde in zijn dagen en God gehoorzaam wilde zijn, God welgevallig wilde zijn, wat hij de genade van God kende in zijn leven. Vraag nieuw. En waarom? Dat is nu net het Oude Testament. Het Oude Testament toont ons bepaalde principes. En doorheen de heilsgeschiedenis worden die zaken uitgewerkt. Maar zie, als je teruggrijpt, wat dat wij in ons leven ervaren hebben en wat God van ons verlangt, is wat dat we in beginsel ook zien in het leven van Noach. En hij is voor ons een model, een voorbeeld, ja, hoe we hebben te wandelen in zulke tijden. En dat is wat we hier zien ook dat Petrus op wijst. Hij wist dat het oordeel vast en zeker over deze aarde kwam. Het was onafwendbaar. En hij predikte een boodschap. Dezelfde boodschap die u en ik prediken. Ook wij weten dat het oordeel onafwendbaar is. Christus komt in heerlijkheid om deze wereld te oordelen. En niemand zal eraan ontkomen. Niemand. Maar er is een ark. Er is een uitweg om aan dat oordeel te ontkomen. En die ark is, volgens Petrus, Christus zelf. Dus de boodschap is net hetzelfde. Wij prediken de komst van Jezus Christus en daaraan verbonden het oordeel. Onvermijdelijk voor één ieder. Ook wij zijn predikers van de gerechtigheid, net zoals Noach in zijn dagen. En daarvoor hoeven we niet achter de kansel te staan, net zoals Noach geen kansel had. Hij had gewoon getuigenis van wat hij in zijn leven aan het doen was, waarom hij zo leefde, waar hij mee bezig was. Net zoals wij getuigenis kunnen geven wat er ons bezighoudt, waarom wij zo leven, zoals we nu leven. We vrezen Gods oordeel. En we weten dat er maar één weg is om aan dat oordeel te ontkomen. Dat is in de Heer Jezus Christus, door Gods genade. En nu verlangen wij God te eren en te dienen. En rechtvaardig te leven voor zijn aangezicht. Is dat een klein beetje duidelijk? Zie je dat patroon? Nu misschien, ik zie dat het 8:15 is, wellicht zou je willen dat ik ophoop. Ja, ik zou nog wel iets willen zeggen over Lot, omdat Noach denk ik wel een stuk duidelijker is. Voor Lot ligt de zaken wel anders. En we hebben allemaal toch wel een beeld van Lot dat niet zo positief is. En er is heel veel te zeggen over Lot wat dat niet positief is. Wel, waar ik wil op wijzen is dit. Abraham wordt door ons als het ideaal gezien. En is ook de vader van alle geloven, laat dat duidelijk zijn. Abraham, was hij hem zo perfect? Het was een leugenaar. Hij loog over zijn vrouw. Dus, wil ik maar zeggen, we leren ook Abraham in de schrift van een andere kant kennen. We zien natuurlijk zijn grote geloofsdaden. En van Lot zien we ook zijn heel slechte kanten. Maar we kunnen toch niet ontkennen dat Lot iemand is die Abraham is nagevolgd. Hij heeft ook alles achtergelaten. Op grond van de belofte van God. En zijn wonen in Sodom en Gomorra is zeer te betreuren. Want hij koos daar natuurlijk voor zijn eigen egoïsme, zijn eigen hebzucht, zijn eigen drang naar materialisme. Maar we vinden dat hij daar, in die stad, niet zomaar een burger is. Je mag dat ook al niet vergeten. Wat deed Lot in Sodom en Gomorra? Ja, maar wat was zijn functie? Hij zat in de stadspoort. Wat betekent dat? Dat hij gewoon maar in de schaduw zat van de poort, van de ingang? Of wat wil dat zeggen?
Een richter.
Dat hij toch minimum in het bestuur zat van de stad. Dus hij was een persoon die leiding had in Sodom en Gomorra. En dat is ook de reden waarom hij zelf er zo op stond om die bezoekers te ontvangen. Want er was een groot gevaar met bezoekers. Bezoekers konden wat zijn? Verspieders. En hij wilde zich er zelf van vergewissen wie deze mensen waren. Dus ik wil nu zeker niet aan goed spreken en wat er allemaal dan gebeurt, maar deze man heeft misschien wel gedacht van daar toch het beste van te maken in die stad. En wat we hier leren, van Noach hebben we nooit niet geleerd dat hij een prediker was, dat kan je leren in het Oude Testament dat hij gepredikt heeft. En wat we hier leren van Lot, is dat hij iemand is die, zeg maar, zwaar te lijden had door de wandel en losbandigheid van de zedelozen. Met andere woorden, deze man was enorm begaan met zijn omgeving. Het greep hem aan wat rondom hen gebeurt. En ik had vroeger weinig respect voor Lot. Maar ik heb mij de vraag gesteld in deze voorbereiding van, als ik hoor van de berichten wat er in mijn omgeving gebeurt, de afgruwelijke en afgrijzelijke dingen, ben ik erdoor zo bezwaard als hij? Of ben ik het zo gewoon van te horen dat het mij helemaal niks in me zegt en niks in me doet? Weet ik wat ik wil zeggen? Deze man had een zorg voor zijn omgeving. En het lag hem zwaar wat er gebeurde. De losbandigheid wat de mensen deden, troffen hem diep in zijn hart omdat hij begaan was. Wij bidden in de bidstand om medeleven voor de mensen rondom ons. We bidden dat we mogen bewogen zijn. Lot was wel bewogen voor de mensen rondom hem, want het ging hem naar het hart wat er gebeurde. En bij ons. Dus laten we voorzichtig zijn. Want deze rechtvaardige heeft toen hij in het midden woonde, dag aan dag, zijn rechtvaardige ziel, door het zien en het horen, gekweld met een wetteloze werken. Hij heeft zelf gekozen om in die stad te wonen. Het is zijn eigen keuze. Maar één ding zien we wel. Deze man niet onaangeroerd blijft bij al die ongerechtigheid die je ziet, dag aan dag. En wanneer het woord van God klinkt, ga uit, is hij een van de enigen die gehoorzaamt. En bewijst hij dat hij een rechtvaardige is. Er zijn duidelijke signalen in deze man zijn leven, dat hij wel degelijk een rechtvaardige is. Dus laten we genuanceerd denken over deze man. En laten we ons verheugen in het feit dat inderdaad dwaalleraars, ze zullen er altijd zijn. En als we zien wat de uitwerking ervan is, het is zorgwekkend. Maar we lezen dat de Heer, te midden van die omstandigheden, zorgt dat zijn getrouwen, zoals Noach, uiteindelijk behoed worden in die omstandigheden. En we lezen dat mensen als Lot, en zijn dagen te midden van zo'n wereld, wanneer dat oordeel komt, door de Heere gered worden. Ze waren maar weinigen. Zowel Lot trok maar weinigen weg uit Sodom en Gomorra. Abraham had gebeden, hij was gestopt bij hoeveel?
10.
En vonden ze er 10? Maar de Heere redde het toch. Er waren er geen 10. Dus de rechtvaardige wordt niet geoordeeld met de goddeloze. Dat zien we hier heel nadrukkelijk. Ja, dat was een van de redenen wat die dwaalleraren opwerpten. De rechtvaardige zal dan geoordeeld worden met de goddeloze. Dat kan niet. Er komt geen oordeel. En hier zien we dat Petrus nadrukkelijk toont dat het wel degelijk in de schrift naar boven komt dat de Heer de rechtvaardige weet te bewaren en uit te redden. En dat is zo bemoedigend aan dit stuk. Hoezeer de omstandigheden ook zullen zijn in de komende tijd, wat de dwaalleraars ook zullen teweeg brengen in onze dagen, de Heer weet te zijn in het midden van dit alles te bewaren en hen uit te redden van dit laatste komende oordeel. En dat zit.